Matteüs 1, vanaf vers 1 tot en met vers 18.
Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, en Isaac gewon Jacob, en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar, en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boos bij Rachab, en Boos gewon Obed bij Rut, en Obed gewon Jesse'i. En Jesse'i gewon David de koning. Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, en Salatiel gewon Zorobabel, en Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor, en Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud, en Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Mattan, en Mattan gewon Jacob, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest.
In deze adventstijd, gemeente, wordt in de komende weken Gods woord verkondigd vanuit Matteüs 1 en 2. Matteüs 1 en 2, en daar willen we vanmorgen mee beginnen. De tekst voor de prediking is vers 18 van Matteüs 1. En deze woorden van vers 18 worden verkondigd tegen de achtergrond van het geslachtsregister. We lezen eerst het vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Tot zover. Immanuel, God met ons. Dat is het thema voor de prediking. Immanuel, God met ons. Dat bewijst God ons allereerst door Israëls geschiedenis. In de tweede plaats bewijst God ons dat door Jezus, familie of geslachtsregister. En in de derde plaats bewijst God ons dat door zijn Zoon. Dus God met ons. God bewijst ons dat door Israëls geschiedenis, door Jezus voorgeslacht en door zijn Zoon. Ik ben gelukkig niet de enige gemeente, zo merk ik om me heen, die van geschiedenis houdt. Niet alleen de geschiedenis van deze wereld en van ons land, maar ook van de plaatselijke geschiedenis. Hier in de kerk zijn ook verschillende liefhebbers van de geschiedenis, ook van de kleine kerkgeschiedenis. Dat is goed. Niet alleen om op deze stille, donkere avonden je daarin te verdiepen, maar om ook duidelijk te krijgen hoe dingen zijn ontstaan en wat de achtergronden zijn van momenten die wij nu vandaag de dag ook meemaken in de kerkgeschiedenis, in ons land en ook op andere plaatsen. Onder ons zijn er ook die zich graag verdiepen in de familiegeschiedenis. En in deze digitale tijd heeft u daarvoor ook verschillende instrumenten. Zo heb ik me laten vertellen van iemand die heel dicht bij me staat en diezelfde hobby ook beoefent. Op internet zijn de nodige gegevens te vinden die soms ver tot in de 18e, 17e eeuw teruggaan. En aan de hand daarvan kun je geslacht traceren, kijken wie met wie trouwde, waar ze hebben gewoond en soms tref je ook meer informatie aan. Je kan je natuurlijk nog meer daarin verdiepen door allerlei archieven in te duiken. En dan dijkt je hobby langzaam maar zeker uit tot een familieboek. En die zullen er ongetwijfeld onder ons ook zijn. Die thuis op de plank een boek hebben staan over hun eigen geslacht. met foto's voor zover dat nog te achterhalen is en misschien ook wel leuke en mooie anekdotes. En wat is dat trouwens ook goed ook aan onze kinderen te laten zien, dat zij niet zomaar op een bepaald moment toevalligerwijs zijn geboren, maar dat ze opkomen en opgroeien in de lijn van de geslacht. En dat je daarvoor ook samen met je kinderen belangrijke familieplaatsen hier in de omgeving of op een andere plek bezoekt. Tegen die achtergrond, gemeente, zouden wij ook Matthäus 1 kunnen lezen. Als een stukje informatie over het voorgeslacht van de zaligmaker, een aantal namen, soms ook lastig uit te spreken. En de oplettende lezer heeft vanmorgen ook gemerkt dat sommige namen anders worden gespeld dan in het Oude Testament. Denk alleen maar aan die bekende naam Boaz, zo staat dat hier dan. En in het Oude Testament staat er Boaz. Dat heeft natuurlijk te maken met taalverschillen, maar dat laten we maar liggen voor wat het is. Het gaat om dezelfde persoon, Boaz, de man van Rut. En als je dan voor de rest al die namen op jezelf laat inwerken, dan hebben wij de neiging, zoals we dat misschien ook wel doen aan tafel, als we in het Oude Testament geslachtsregisters tegenkomen, om het of snel door te lezen als het niet te lang is, of we slaan het over, zeker aan tafel met kinderen. En we gaan dan verder naar de geschiedenis zelf. Of, om het maar hier op Matthäus 1 toe te spitsen, we kijken meteen naar de geschiedenis die verder gaat met de vertelling van de droom aan Jozef en de wijzen uit het oosten. Dat zijn natuurlijk momenten uit het Matthäus-evangelie die ons veel meer aanspreken. Maar dan missen we eigenlijk de boot, gemeente. En dat niet alleen, we missen ook iets heel belangrijks, wat voor het hele Nieuwe Testament fundamenteel is. Meer dan eens heb ik erop gewezen dat we het Nieuwe Testament niet zonder het Oude Testament kunnen verstaan. Wie thuis wil raken in het Nieuwe Testament en in het bijzonder ook thuis wil raken in het leven en in het werk van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, zal voortdurend het Oude Testament erbij open moeten leggen. En alleen al om de manier waarop het Nieuwe Testament begint met een geslachtsregister, wil het Nieuwe Testament duidelijk maken dat er sprake is van een doorgaande lijn. Als u even de bladzijde terugslaat, dan vermoed ik dat net als hier in de Kanselbijbel, u kunt dat misschien net zien, een witte pagina zichtbaar wordt. Helaas. Helaas. Dat suggereert dat er een kloof is tussen het Oude en Nieuwe Testament. En dat wil Matthäus 1 vers 1 nu juist voorkomen. Er is geen gat, er is geen kloof, er is geen nieuw begin. De lijn van oud naar nieuw wordt doorgetrokken. En die lijn loopt via de geslachten. In de lijn van de geslachten volvoert God zijn raad en vervult hij zijn belofte. Op nog een andere manier wordt dat trouwens zichtbaar door die bijzondere aanhef in vers 1. Laten we daar maar even naar kijken. Daar staat in Matthäus 1 vers 1 het boek van het geslacht van Jezus Christus. Dat is een bijzondere uitdrukking. Uniek in het Nieuwe Testament, maar ook uniek in andere geschriften uit de tijd van het Nieuwe Testament. En als wij iets unieks tegenkomen in het Nieuwe Testament, u bent me al voor, dan moeten wij inderdaad terug naar het Oude Testament. Zo uniek is het Nieuwe Testament dus ook weer niet. De uitdrukking, het boek van het geslacht, komt uit het Oude Testament. Uit het boek Genesis. En uitgerekend dat woord wordt trouwens hier ook gebruikt in Matthäus 1 vers 1. Boek van Genesis. Ik vertaal het maar even letterlijk. Achter ons woord geslacht staat Genesis, het boek van Genesis. Wat bedoelt die uitdrukking in het Bijbelboek Genesis? We hebben dat nodig, gemeente, om te kunnen begrijpen wat Matthäus nu eigenlijk met die lange rij van namen ons wil zeggen. En hoe hij op deze manier Gods grote daden in de lijn van de geslachten ook wilt aantonen, wilt bewijzen en vooral ons ook aandacht wilt vragen voor de wijze waarop de Heere Jezus, de zaligmaker, mens is geworden en onder de mensen is gekomen. In het Bijbelboek Genesis komt 10 keer deze uitdrukking voor. En dat staat in onze vertaling de geboorte van. Bijvoorbeeld de geboorte van hemel en aarde, Genesis 2, vers 4. Of de geboorte van de mens, Genesis 5, vers 1, of van Adam en Eva. De geboorte van Esau, de geboorte van Jacob, de geboorte van Abram. 10 keer komt die uitdrukking terug. En Matthäus pakt die uitdrukking op. Waarom? Om duidelijk te maken dat de lijn die zich aftekent in het Bijbelboek Genesis van breed, de geboorte van hemel en aarde, naar smal van de mens, naar nog smaller, het geslacht van Sem, nog smaller, Abraham, en uiteindelijk David en de Messias, door te laten lopen tot in het Nieuwe Testament toe. Het evangelie begint dus bij Genesis 1, vers 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Op de hemel en op de aarde en onder de hemel, in Gods schepping, staat straks de kribbe van Bethlehem. Dat sluit elkaar niet uit, maar dat sluit elkaar dus in de schrift. De dragende grond onder de kribbe van Bethlehem is de schepping van God. God schiep alle dingen. Hij schiep de mens. Het tweede wat het Bijbelboek Genesis uitlegt. En vervolgens laat het Bijbelboek Genesis zien wat er van de schepping geworden is. Door ons toedoen. En hoe wij ons hebben opgesteld naar onze schepper. In onze val, opstand, ongeloof, revolutie en rebellie tegen God in Genesis 3. Het Bijbelboek Genesis laat zien hoe God in zijn verkiezend handelen onder de mensen het geslacht van Sem apart zet. En in dat geslacht, in de lijn van dat geslacht gaat werken. En daar wordt de naam van de Heere aangeroepen. Maar al is dat een groot vuur aan het begin van het Bijbelboek Genesis, langzaam maar zeker dooft dat vuur steeds meer uit door het overwoekerende heidendom. En wanneer de Heere Abraham roept uit Ur der Chaldeeën, dan vermeldt het Oude Testament op verschillende plaatsen dat God Abraham riep terwijl hij geknield lag achter de afgodsbeelden. Zelfs in dat uitverkoren geslacht van Sem is het woord van God en is de belofte van God niet veilig. Maar moet God zelf ervoor garant staan, voorin staan, om de vlam van de belofte en de vlam van de hoop en de vlam van uitzicht, het zicht op de beloofde Messias, wakker te houden, gaande te houden, brandende te houden. De Heere gaat vervolgens verder in de lijn van de geslachten met Abraham. En daar steekt Genesis 1 vers 2 bij in. Laat het maar even lezen, gemeente. We gaan gewoon steeds kijken naar een vers. Boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, Isaac gewon Jacob, en Jacob gewon Juda en zijn broeders. God handelt in zijn schepping en onder de mens. Terwijl hij Abraham verkiest, gaat hij andere mensen in zijn soevereiniteit voorbij. Waarom? Omdat hij dat wil. Hebben wij nog wel wat in de melk te brokkelen, gemeente? Genesis 1 tot en met 3 op onszelf toepassen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. God schiep de mens. We kijken daar nu op terug, op deze zondag. Dan moeten we doen met wat de Heer ons vanuit zijn woord vertelt. Want de werkelijkheid waarin wij nu staan is zo totaal anders. Wat is er van Gods goede schepping overgebleven? En wat hebben wij mensen, God, onze naast en onszelf aangedaan? God verkiest, omdat hij zijn welbehagen, zijn raad wil volvoeren. In deze schepping, na de zondeval, klonk de moederbelofte: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. En die belofte wordt door God gedragen, al geeft God die belofte. Hij geeft die belofte niet prijs en hij geeft daarmee zichzelf niet prijs. Hij maakt zich niet afhankelijk van mensen, maar hij bewaart die belofte en hij staat garant voor de vervulling van die belofte. En dat doet hij op zijn eigen wijze, in de weg van zijn verkiezend handelen. God schrijft geschiedenis door alles heen. Er is nog iets wat opvalt. Dan maak ik een paar concrete lijnen, maken we de stap naar het tweede punt. Het geslachtsregister begint met de naam Jezus Christus. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. En het geslachtsregister eindigt met deze naam. Ik lees het maar even, vers 16. Jacob gewond Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Het is alsof Matthäus wil duidelijk maken. We beginnen dan wel bij Genesis. En we laten die lijn lopen. Maar voor alle dingen staat de drie enige God. Dit is het boek van het geslacht van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij staat aan het begin. En hij staat ook aan het eind. Hij staat aan het begin als de beloofde Messias. Hij staat aan het begin als de Zoon van God die zichzelf borg stelde in de stille raad des vredes. Hij staat aan het begin als hij die zei tegen zijn vader, zie ik kom om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Hij staat aan het begin als de vrijwillige borg die gezonden wil worden naar dit. Deze wereld, terwijl hij al die namen overziet, hun levens kent, hun afmakingen kent, hun zwarte bladzijden in hun levensbezoek al lang heeft gelezen. Hij staat daarvoor en hij gaat daarvoor. En hij staat ook aan het eind van dit geslachtsregister. Het loopt dus uit op hem. We zullen vanmorgen donkere bladzijden open gaan slaan, gemeente, als we bepaalde levens is wat rustig gaan bekijken. Maar dan is dat altijd wel tegen die achtergrond. Hij staat aan het begin en hij staat aan het eind. Zoals hij dat al zei toen hij opvoer naar de hemel. Ik ben met u al de dag. Zo mogen we die woorden in het licht van het geslachtsregister ook teruglezen in de geschiedenis. Wat als hij niet aan het begin stond? En wat als het niet uitliep op zijn naam? Dan was het bij Abraham al misgegaan. Omdat Abraham en Sara geen kind konden krijgen. En God zelf moest ingrijpen. Om in de weg van een wonder zijn belofte te vervullen. En de messiaanse belofte ook weer voort verder te laten gaan. Dat komt omdat hij aan het begin staat. Dat is met eerbied gesproken de stuwende kracht achter dit geslachtsregister. Al hebben we voor ons gevoel soms allerlei kronkelwegen voor ons liggen als we die namen op onszelf laten inwerken. Maar dwars daar doorheen loopt de gouden draad van Gods wil. Gods wilsbeschikking. God schrijft geschiedenis en dat kan hij alleen maar doen omdat de geslachtsregister begint met de naam Jezus Christus en uitloopt in die naam Jezus Christus. Ik maak een paar hele concrete toepassingen en dan maken we de stap naar het tweede punt. Om met dat laatste maar te beginnen, gemeente, de Messias, de Heere Jezus Christus, zijn naam staat aan het begin van dit geslachtsregister en zijn naam staat aan het einde van dit geslachtsregister. Mogen we dat ook vanmorgen niet eens heel concreet toespitsen op ons eigen leven? Staat jouw leven nou ook in dat perspectief? Als je terugkijkt en door genade mag zeggen, jarenlang had ik er geen oog voor. Totdat God onder de prediking van het evangelie mijn ogen voor mezelf ging openen in het licht van wie God is. En langzaam maar zeker mijn hart verbrijzelde en mijn knieën leerde buigen. En hij in de bladzijde van het evangelie ook door de vinger van de Heilige Geest aandacht ging opvragen voor hem die aan het begin van alles, ook van mijn leven, staat. En dat hij degene is geweest die mij niet uit het oog verloor, maar me vasthield en op de door God bepaalde tijd ook tegemoet kwam. Mij confronteerde met mezelf, maar dat wel op zo'n manier deed dat ik door genade ook hem mocht leren kennen, de Heere Jezus Christus. Hij staat aan het begin, en al durven we dat niet altijd te zeggen, en al is ons gezicht zo vaak vertroebeld, en al schuiven voor ons gevoel zo vaak wolken voor de zon der gerechtigheid, maar af en toe, of soms heel vaak, ligt het op vanuit het woord. Hij staat nu ook aan het einde van mijn leven. Dat is niet om zwarte bladzijden in het persoonlijk levensboek weg te poetsen, toch? Maar dat is wel om de lof op Gods trouw, zijn genade, zijn trouw aan Israël bewezen, ook persoonlijk toe te passen op ons hart. En ons te verwonderen over hem die sprak en ook door genade in ons hart persoonlijk wil spreken. Ik ben met u. Dat ik ben, gemeente, begin niet op een dag of op een bepaald moment als God mij stilzet. Wie door genade de Heere mag leren kennen, krijgt er steeds meer oog voor dat ik ben al begonnen is in de eeuwigheid. Ik word niet één van u. Ik ben één van u geworden. Ik ben. Ik de Heere ben. Met u. Ik blijf u. Met u. En ik zal met u zijn. Al de dag. Laten wij in deze adventstijd, gemeente, allereerst ook onze hoop en verwachting daarop stellen. Op hem, die aan het begin van ons leven kan en ook wil staan. Getuige de namen die we hier lezen, kan het dus ook voor u. En die ook door genade aan het einde van ons leven nog steeds dezelfde blijkt te zijn. De tweede concrete lijn. Ik zei het aan het begin net, het evangelie begint met de schepping. Dat was natuurlijk ook een prikkelende opmerking. Sommigen onder ons hebben misschien mij al gecorrigeerd in hun gedachten. Dominee, dat gaat iets te snel. Het evangelie begint toch bij de moederbelofte. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En daarvoor was er toch geen evangelie nodig. Daarvoor was alles goed. Zeer goed zelfs. God benadrukt dat 7 keer dat zijn schepping volmaakt, volkomen is. Jazeker, dat is waar. En was het maar zo gebleven, of niet? Maar wat de Bijbel voortdurend benadrukt, is dat Gods belofte, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, niet in de lucht hangt. En dat nu we Genesis 3 vers 15 en daarachter al die andere beloften voor ons zien uitwaaieren, er opeens een kloof wordt geslagen tussen de schepping aan de ene kant en de herschepping aan de andere kant. Nee, Genesis wil voortdurend duidelijk maken, de geboorte van de hemel en de aarde, de geboorte van Adam, de geboorte van Sem, de geboorte van Abraham, voor die doorgaande lijn. Gods handelen is het handelen van hem die hemel en aarde geschapen heeft. Van hem waarvan zondag 9 en zondag 10 op zo'n troostrijke wijze beleiden dat deze almachtige God, die alle dingen geschapen heeft en met zijn hand nog steeds onderhoudt en bestuurt, om zijn zoons Jezus Christus wil, mijn getrouwe God en mijn getrouwe en almachtige Vader is. De Heer heeft 2 handen, gemeente. Een hand voor de schepping en een hand voor de herschepping. En die brengt hij samen en houdt hij samen. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, in de eerste plaats om deze reden. Wij leven in een tijd, en dat is op dit moment in onze gezindheid ook gaande, waarin steeds meer vraagtekens worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van Genesis 1 en 2. Is het wel waar wat er staat? Is het niet een soort mythe? Een symbolisch verhaal? Als we Genesis 1 en 2 zo moeten lezen, dan moeten we de rest ook zo gaan lezen, toch? En als we in Genesis 1 en 2 opeens andere boeken ernaast moeten leggen om toch te kunnen begrijpen wat er staat, kunnen we dan wel Lucas 2 nog eenvoudig lezen? Of bijvoorbeeld de tekst van vanmorgen, Want ik kan dat ook niet begrijpen, wat die staat, vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder ondertrouwd was, eer zij met Jozef samengekomen was, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Dat snap ik ook niet. En dat gaat ook tegen al ons menselijk redeneren in, toch? Maar moeten wij wel God willen begrijpen? Als hij zegt dat het zo is, waarom durven we hem dan niet kinderlijk te vertrouwen? En als wij de schepping op losse schroeven plaatsen, dan begint de kribbe te wankelen en valt het kruis omver. Dan houden we niets meer over. Matthäus wil juist uitleggen dat heel Gods handelen rust in de bedding van zijn voortdurende zorg, trouw, onderhoud en regering van hemel en aarde. En is het niet de zaligmaker zelf, wanneer hij rondwandelt onder de mens, die niet alleen oog heeft voor het hart, voor hoeren, tollenaar en zondaar om hen zalig te maken, maar ook juist oog heeft voor de schepping? Dat valt helemaal onder het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen beperkt zich niet tot onze ziel, maar omvat hemel en aarde. God laat het niet los. En ook met het doel daarvoor is de zaligmaker gekomen om alle dingen weer in de juiste verhouding te plaatsen, te herstellen. De derde en de laatste lijn bij dit eerste punt. Zo de geslachtsregisters overzien, gemeente, en Matthäus wil ons daarin ook een handje helpen, vers 17. Laten we dat vers maar even lezen. Dan zegt hij, al de geslachten van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische wegvoering, de ballingschap, 14 geslachten. En van de Babylonische wegvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Dan heb je het gevoel dat Matthäus hier een hele lange periode in één vers als het ware samenvat. We zeggen wel eens, wat moesten de mensen lang wachten, toch? Op de vervulling van de moederbelofte. En ik liet u net die witte bladzijde zien hier in de Kanselbijbel, die waarschijnlijk ook in uw Bijbel staat. Heel vaak wordt er dan ook verteld bij de laatste profeet dat vanaf toen de stem van de profeet zweeg en eeuwenlang Gods woord niet klonk, om duidelijk te maken dat het toch wel heel erg lang duurde voordat God ingreep. Maar mogen we het niet omdraaien, gemeente, in het licht van Advent? God neemt de tijd. Allereerst voor ons, met het oog op ons heil, om duidelijk te maken dat als de zaligmaker komt, het echt niet vanzelfsprekend is dat hij nog komt. Dat het nodig is, dat het licht opgaat in de duisternis en dat de hoop doorbreekt. Maar de Heere wil daarin ook bewijzen dat hij trouw blijft aan zijn woord. Al vraagt niemand daar meer om, al bidt niemand daar meer om, al is niemand daar meer om verlegen. En gelukkig was dat niet het geval in Lucas 2 en 3. Er waren er in Jeruzalem die uitkeken naar de vertroosting Israëls. Dat waren geen zwaarmoedige, bedroefde mensen. Die lieten zich vertroosten door de belofte en vonden hun houvast in rust in God, omdat ze wisten die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Als de vervulling van de moederbelofte, gemeente, 3 keer 14 geslachten beslaat vanuit Abraham, dan mogen wij soms toch ook wel even wachten in ons leventje, of niet? Voordat God komt met zijn werk. Dat hoeft niet op de eerste dag, nog op de eerste week. Als de Heere daar een andere tijd voor in gedachten heeft, dan is dat goed. Maar hij komt. Hij komt omdat hij dat heeft beloofd. En hij laat zien in dit geslachtsregister, met alles wat er tegenop komt, ik volvoer mijn raad en ik werk al mijn welbehagen uit. Ik sta er zelf voor in. Waarom? omdat ik met u ben. Daarom. We kijken naar Jezus' geslachtsregister, gemeente, tweede punt vanmorgen in de preek. En ik wil vanmorgen nu met u bij dit tweede punt een aantal namen na gaan lopen. Wat opvalt, kijkt u maar even mee, vers 1, is dat er twee namen verbonden wordt aan de zaligmaker. Er staat allereerst dat de Heer Jezus de zoon van David en de zoon van Abraham is. Nu begrijp je, jongelui, dat het hier niet letterlijk wordt bedoeld. Jij bent zoon van je vader en van je moeder, maar niet van je opa en oma. Maar een kleinzoon. Maar dit is taal die in het Israël, waarin de Bijbel ontstaan is, gebruikelijk is. Dat je de zoon bent van belangrijke mensen uit je voorgeslacht die geschiedenis hebben geschreven. Nu, zo zit dit geslachtsregister ook in. Eerst met koning David en dan met Abraham. Waarom deze twee mannen? Omdat als het ware Israëls geschiedenis voortdurend loopt langs die twee lijnen. Gods belofte aan David en Gods belofte aan Abraham. Ik kijk maar eerst even met uw gemeente naar Gods belofte aan David. Matthäus veronderstelt dat wij dat weten en hij komt daar later in zijn evangelie ook op terug. Waarom veronderstelt Matthäus dat? Wel omdat in het Oude Testament die belofte van David zo'n centrale plaats heeft gekregen in de psalmen en in de profeten. Maar ik zal vanmorgen deze belofte van Abraham rustig met u lezen. Die staat in 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. De Heere zegt dan bij monden van de profeet, allereerst in vers 9, ik ben met u geweest, Immanuel, overal waar gij gegaan zijt. Ik ben met u geweest. En de Heere kijkt niet alleen terug op zijn zorg en trouw in het leven van David, tot op dit moment als Nathan bij hem op bezoek komt en namens God die belofte geeft, maar hij gaat ook vooruitkijken in de belofte. En hij zegt dan vanaf vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad naar u doen opstaan, dat uit uw lijf, uit uw lichaam voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. God belooft dus dat het geslacht van David op de troon in Jeruzalem blijft zitten. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. En nu rijst de vraag, wie is die? Die een naam, een huis gaat bouwen. Ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Dewelk als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Wat een heerlijke belofte heeft de Heer aan David gegeven, of niet? De Heere garandeert dat na het sterven van David zijn nageslacht op de troon van Jeruzalem blijft. Maar de Heere zet die belofte aan David nog eens een keer af. Tegen de verwerping van het huis van Saul. Saul door God verworpen. Als ook zijn nageslacht. Ze mochten niet meer regeren in Israël. Niet langer koning meer blijven. Maar het huis van David wel. Omdat God van tevoren zag dat in het huis van David er wel godvrezende kinderen zouden opstaan. En bij Saul niet. Nou, dat denk ik niet, gemeente. Hoe heette de zoon van Saul ook alweer? Dat was Jonathan. Een man die God vreesde. Die de Heere lief had. En dat blijkt ook daaruit dat hij ziet dat David door God is uitverkoren. En hij valt Gods verkiezing van David bij. In het besef dat de Heere daarmee een streep zet door zijn eigen geslacht. God verkiest niet omdat hij voorziet dat het in het ene geslacht goed zal gaan en in het andere geslacht niet. Nee, hij verkiest wie hij wil. Dat is de reden van deze belofte. Waarom we dat zo sterk benadrukken? Wel, laten we nu eens naar dat geslachtsregister kijken. Kijkt u maar even met me mee bij Het vers dat insteekt bij de naam van David, vers 6, staat er: Isaï gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo. Bij degene die Uria's vrouw was geweest. De naam van Batseba wordt hier niet genoemd. Wel de naam van haar man. Om maar even tussen twee haakjes gemeente. Dit betekent dus dat God het huwelijk van David en Batseba niet heeft erkend. Haar wettige man was niet David, maar Uria. Pas toen Uria stierf, mocht Batseba als weduwe hertrouwen. Niet daarvoor. Ik denk dat daar ook een lijn ligt naar vandaag. Naar u en mij. Bij de overheid kun je een tweede huwelijk sluiten. Maar wanneer je man of je vrouw nog leeft, terwijl je in overspel bent, dan ziet de Heer dat huwelijk nog steeds als het huwelijk. Kijk maar naar David. Ziet u nou dat God geen mensen verkiest omdat ze zo braaf zijn? Zo vroom. Hij verkiest. Omdat hij dat wil. En hij volvoert daarin zijn raad. En verheerlijkt zijn genade. En trouwens, wat is dat voor geslacht van David? Als u de namen legt van Matthäus 1 naast de geslachtsregisters uit het Oude Testament, dan zult u wel heel snel opvallen dat er een aantal namen hier ontbreken. Uit het geslacht van David. Er zijn een aantal uitleggers die zeggen, ja, dat heeft Matthäus natuurlijk gedaan om binnen die 14 steeds te blijven. 2 keer 7. Dat heeft natuurlijk een bepaalde symbolische betekenis, daar kom ik straks nog op terug. Maar op een gegeven moment komt Matthäus erachter dat zijn opzet niet lukt om maar binnen die 14 te blijven. En stilletjes gaat hij dan voorbij aan een aantal namen. Die voegt hij dan niet in. Dat zou kunnen, maar dan zijn we denk ik nog niet klaar. Want welke namen laat Matthäus liggen? Dat zijn de namen van de koningen. Uit de periode van David tot aan de ballingschap. En als we kijken welke koningen laat liggen, dan is dat bijvoorbeeld Achasja of Joram. Koning die getrouwd is met de dochter van Agab. En dat wordt in het Oude Testament gezien als een wissel die omgezet wordt. Voor het eerst wordt er een huwelijk gesloten met iemand die een heidense godsdienst in het openbaar aanhangt. En die godsdienst vanuit haar ouderlijk huis ook meeneemt in het huis van David. Amasia, een andere naam die wordt gemist. Het zijn allemaal koningen waarvan het Oude Testament nadrukkelijk zegt dat ze God niet dienden. Niet voortwandelden in de wegen van hun vader David. En daarom wordt hun naam niet genoemd. Omdat God aan David had gezegd, ik lees die woorden nog maar een keer, hij zal mij tot een zoon zijn. Maar als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Er worden niet een paar namen weggepoetst om het rijtje compleet te houden, om binnen de 14 te blijven. Er worden een aantal namen weggelaten, omdat ze weggehouden worden uit het boek des levens. Geboren in het geslacht van David, teken en zegel van het verbond, drager van de messiaanse belofte. Maar ze vreesden God niet. En dan is de Heere ook betrouwbaar. Als iemand misdoet, bezoek ik hem. En hier zien we de uitwerking daarvan, gemeente. De namen klinken niet meer in het Nieuwe Testament. We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, maar in de wereld van de Bijbel is dat ondenkbaar, dat je nageslacht jouw naam als vader, als opa, als grootvader vergeet. Want wie vergeten wordt, heeft niet bestaan. Is ook Gods handelen, gemeente. Al wordt de Messias geboren in een geslacht vol zondaren. Er worden in dit geslacht ook namen gemist. Pijnlijk gemist. Dat is de andere kant van het evangelie. Dat wanneer iemand niet die belofte van God gelooft. Ik ben met u. Achtergelaten wordt in de geschiedenis. En geen toekomst heeft. Laat dat een appel zijn op u en mijn leven, gemeente. Allereerst persoonlijk voor u en voor mezelf. Wat als we in de komende adventstijd, waarin de woorden God met ons Immanuel centraal staan, deze grote levensvorst niet leren kennen. En door genade onszelf ook niet aan hem hebben durven toevertrouwen. Tegen beter weten in de belofte van het evangelie verwerpen. Dan moeten we niet van een van opstaan te kijken dat God ons zal verwerpen. Was dat nodig geweest van Joram, Amazia? Nee. Want als ik die namen lees hier in Matthäus 1, dan lees ik namen van zondaren. Te beginnen bij de vader van het huis van David. David, vers 6, gewoon Salomo. Bij degene die Urias vrouw was geweest. Nu we nou toch naar kijken, gemeente, valt me weer iets op. Dat op het moment als een nieuwe periode gebeurt, begint 14 en dan de volgende 14 en dan weer 14. Eerst een belangrijke naam staat, Abraham, David. En dan direct daarna een dieptepunt. Kijkt u maar mee. Kijk even naar vers 2. Abraham gewoon Isaac. Isaac gewoon Esau zouden we dan verwachten. Dat is toch de oudste. Weer een naam. Die is uitgewist. Gewoon Jacob. En dan staat er Jacob gewoon Ruben. Dat is toch de oudste. Weer een naam. Uitgewist. Jacob gewoon Juda. En dan staat er zomaar even terloops erachteraan, zo zou je dat lezen, en zijn broers. Matthäus wil met die paar woorden en zijn broers in één keer die herinnering oproepen van wat die broers allemaal hebben uitgehaald ten opzichte van hun vader en hun broertje Jozef. Gods belofte aan Abraham is niet veilig in de handen van zijn kinderen en kleinkinderen. En dan kijk ik even met u naar vers 6. David de koning, gewond Salomo. Gods belofte is niet veilig in de handen van koning David. Welke belofte? Ik ben met u. David, als je die belofte voor ogen had gehouden, was je nooit met Batsheba vreemd gegaan. Bij de laatste 14 gemeenten, dan verwachten we, kijkt u maar even met me mee. Vers 12 zitten we dan opnieuw een klinkende naam. Eerst Abraham, dan David, aan het begin van de nieuwe periode. En dan bij de laatste periode, dan staat er geen naam, vers 12. Maar dan staat er de Babylonische wegvoering. Waarom missen we hier een naam? Wel omdat God zijn belofte aan het huis van David en zijn belofte aan het huis van Abraham heeft gegeven. En dat die twee beloften de railsen zijn waarop de trein van Gods heilsgeschiedenis naar de toekomst rijdt. Maar die trein dreigt te ontsporen in de Babylonische wegvoering. Want wat is er dan nog over van het huis van David? Helemaal niets. Geen koning meer op de troon van Jeruzalem. De koninklijke familie leren we in Matthäus 1 en 2 kennen als een armoedig, onopvallend gezinnetje. Dat moet leven als een timmerman. En niet eens genoeg geld heeft om het goede offer te brengen als ze hun eerste kindje hebben gekregen. U hoort als het ware de klacht vanuit het Oude Testament. Maar ach Heere, waar blijkt nou uw trouw? Wat is er nou over van uw belofte? Wat blijft er over van het huis van David? Die belofte van Abraham. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Wat schiet er van dit volk over in de ballingschap? En wat schiet er dan vervolgens over van de hoop en dan verwachting, van de adventsverwachting voor alle volkeren als de dragende grond van Gods belofte? Israël verdwijnt in de ballingschap, in de nacht van lijden gericht en oordeel. Wat hebben de andere volken dan nog te verwachten? Van deze God die gezegd heeft, in u en in uw nageslacht zullen alle volkeren gezegend worden. Voordat we de stap maken, gemeente, naar het laatste punt, trek ik een paar lijnen. We begonnen dit punt met het wijzen op de namen die we missen. En het viel ons op dat het vooral de koningen zijn waar de lijn eigenlijk wordt doorbroken. En Matthäus opeens een streep trekt en soms twee koningen in één keer overslaat om die lijn door te trekken naar Jechonia. De laatste koning van het huis van David, die maar kort heeft geregeerd voordat ook hij werd weggenomen in de ballingschap. Hij was nog maar een kind toen hij koning werd. En hij kreeg als vader zijn kinderen niet in Jeruzalem, daar stond de wieg niet van de kinderen van Jechonia, maar in Babel, waar hij als gevangene moest leven. Wat schiet er over van het huis van David? Wel, zo voor het oog helemaal niets meer. Waarom? Omdat God betrouwbaar is. Ze hebben zich onwaardig gemaakt. En God houdt zijn belofte ook van gericht en oordeel. En toch lees ik tot mijn verrassing ook een aantal namen die ik niet had verwacht. Laten we maar even kijken, gemeente, aan het slot van dit tweede punt. Kijk u maar even met me mee. En dan zitten we eigenlijk alleen maar in de eerste periode van de 14 geslacht. Ik lees het met u. Er staat allereerst vers 3. In Juda gewoon Fares en Sara bij Tamar. Nu, daar heeft u afgelopen zondagmorgen over gehoord, over de geschiedenis van Juda en Tamar. Opeens een vrouw in een geslachtsregister. Dat is uniek in de Bijbel. Het blijft niet bij deze vrouw, vers 5. Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse. En trouwens, Boas, hoe heette zijn moeder ook alweer? Dat was Rahab. En dan die laatste naam. Net op het moment dat de eerste periode overgaat in de tweede periode. Ze wordt niet genoemd met haar naam, maar er wordt wel verwezen naar wie ze is. De vrouw van Uria, Bathsheba. Hoe moeten we die namen lezen, gemeente? Ik denk niet dat ik de enige ben die wel eens heeft gehoord, en dat beeld had ik vroeger ook, dat God vooral die vier vrouwen noemt vanwege de zondige achtergrond van deze vrouwen. Rahab de hoer, Rut de Moabitische, afkomstig uit het volk dat door God is vervloekt. Bathsheba, het was natuurlijk niet alleen Davids schuld en verantwoordelijkheid, zij ging daar ook in mee. Tamar, dat kunnen we dan een beetje nog in het midden laten, hoe we daar tegenaan kijken. Maar ik denk niet dat we die kant moeten opgaan. Het eerste wat opvalt is dat deze namen zonder veroordeling in het geslachtsregister staan. Als het gaat om schuld, dan wordt de schuld in Matthäus gelegd steeds bij die man en vader. Juda, David. En trouwens, in de wereld waarin het Nieuwe Testament ontstaan is, hadden de mensen juist een heel positief beeld van deze vrouw. Ze werden gezien als de moeders in Israël. Op een cruciaal moment. Schakel vormde in die lange ketting van het huis van David. En als we tegen die achtergrond naar deze namen kijken, dan valt me iets op. Alle vier de vrouwen zijn van oorsprong niet afkomstig uit het Joodse volk. Tamar, een Canaanitische. Rahab uit Jericho, een van de volkeren, een van de zeven volkeren waarvan God had bevolen aan Jozua, roei ze allemaal uit. Bathseba, afkomstig uit het volk van de Hethieten. Rut, afkomstig uit het volk van Moab. Zou dat niet wat te maken hebben met de drager van deze belofte? Waarmee deze periode begint met Abraham. In u en in uw nageslacht zullen alle volkeren gezegend worden. En dat de Heer met eerbied gesproken niet laat bij die belofte. Maar als voorspel op de vervulling van die belofte. Al in het geslacht van Abraham tot David vrouwen invoegt uit de verschillende volkeren, om duidelijk te maken dat deze belofte echt betrouwbaar is. Alle volkeren gezegend worden. Ook dat is een kant van God met ons. Want ons is niet alleen beperkt tot Israël, maar door Israël. Tot ons. Kijk naar het geslachtsregister van Matthäus 1 vers 1. En daarom heeft onze adventshoop ook grond. Ook al behoren wij niet tot het volk van Israël. In dit volk heeft God ook de andere volkeren op het oog. En dat laat hij ook zien. Al is er soms in een weg van zonde David en Bathseba. Juda en Tamar. God staat erboven. En hij laat zich niet door die zondige ontwikkelingen van Juda en David weerhouden. En hij is niet afhankelijk van wat David uitspookt en zelf door eigen toedoen in staat, dus blijkbaar in staat is om de belofte van God te verruïneren door al aan het begin van die belofte die hij van Nathan heeft gekregen er een puinhoop van te maken. En God staat erboven. En in die ravage die deze mannen aanrichten, trekt God de lijn door van zijn raad en laat zien dat hij zich niet laat leiden door de zonde, maar als het moet de zonden van mens dienstbaar maakt aan de verheerlijking van zijn trouw en van zijn raad. Daar ligt voor onze troost in vanmorgen, gemeente, juist voor u en voor mij, wanneer ook jij en ik misschien moeten kijken op de ravage en de puinhopen van ons leven. Wat opvalt in de volgorde van deze geslachtsregister, is dat genade voorop gaat. Vier vrouwen die door Gods verkiezend handelen mogen delen in Gods genade, toegezegd aan Israël. En dat pas later, in die laatste periode, namen gewist worden. Nota bene, uit het geslacht van David. Wij zouden zeggen, uit de elite in het koninkrijk der hemelen. Wist God na. Wat een tegenstelling. Tussen wat genade vermag en wat de zonde blijkt te kunnen doen. Maar genade gaat voorop. Eerst Gods genade. En dan het menselijk falen. Waarom? Omdat die geslachtsregisters ingeklemd staan door diezelfde naam. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Dit is de geboorte van Jezus Christus. En de Heere wil als het ware laten zien in die namen, dat de schaduw van Gods trouw en genade ook die donkere periode voor de ballingschap uiteindelijk in de schaduw plaatst. Het gaat om wie God is. Ik maak een stap naar het derde punt, gemeente. God bewijst dat ook door zijn Zoon. Dat eigenlijk op een hele bijzondere manier, en daarvoor moeten we even wat woorden spellen. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 16, Jacob gewon Jozef. Zo ging het eigenlijk steeds. Het was ook een refrein in het geslachtsregister. Vader gewon een zoon, enzovoort, enzovoort. Maar opeens staat het hier niet meer, vers 16. Jacob gewon Jozef. En dan staat er niet een Jozef gewon Jezus. Maar dan staat er opeens Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, gezegd Christus. Het is maar één keer eerder geweest, gemeente, in het geslachtsregister, dat er opeens stond de man van. We keken daar net ook even na, we hebben dat vers nu ook nodig om scherp te krijgen wat Matthäus in onze tekst, vers 16, doet. Moeten we eerst even kijken naar het andere vers waarin Matthäus ook nadrukkelijk sprak, vers 6, over een man. Kijkt u maar mee, er staat Jesse, Isaï gewond David de koning. David de koning gewond Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. Eigenlijk een bijna soortgelijke uitdrukking staat aan het slot van het geslachtsregister. De vrouw of de man van. De Heere wil als het ware zien en laten zien in vers 6. Dit zijn nu onze kinderen. David gewon Salomo bij Bathsheba. En dat was notabene de vrouw van een andere man. En als de Heere diezelfde uitdrukking aan het slot van het geslachtsregister in vers 16 weer oppakt, dan doorbreekt God dat patroon van zonde. En dan zegt de Heer op een heel eenvoudige wijze: Jozef, de man van Maria, niet de vader van Jezus. Uit welke geboren is Jezus? Gezegd Christus. Matthäus pakt het verder ook op, vers 18, kijkt u maar mee, daar staat de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij tezamen gekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Ik wil hier twee dingen van zeggen en dan gaan we afronden. In de eerste plaats wat een tegenstelling. Tussen vers 6 en vers 16. De grote koning David, de drager van de belofte, hij zal mij tot een zoon zijn en ik zal hem tot een vader zijn, gaat al mis en gaat de mist in. Maar aan het einde van het geslachtsregister trekt de Heere met eerbied gesproken alles wat van ons is recht. Hij staat er boven, is niet afhankelijk van een man, maar maakt een jong meisje tot een dienstmaagd van hem. Zie, uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. God met ons, als het moet, zonder ons. En dan nog blijft de Heere met ons gemeente. Dat zien we hier aan het begin van Jezus' geslachtsregister op een ontroerende wijze. Gods soeverein handelen samenvallen met zijn trouw en met zijn genade. Hij verheerlijkt zichzelf. Hij doorbreekt die lijn van ons mensen en trekt de lijn van hem door vanaf Matthäus 1 vers 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus tot en met vers 17 en vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Hij wordt één met ons. Maar hij blijft niet dezelfde als ons. Hij wordt ook niet zoals wij zijn. Integendeel. Hij wordt mens. En blijft God. Daarin grijpt de Heere, gemeente, dit geslachtsregister als het ware met twee handen vast en trekt het in één keer naar zich toe. In deze weg komt de zaligmaker tot ons. Onder ons, in een weg van rij van namen waarvan we ons moeten wegschamen. Er zijn er, zo begon ik de preek, onder ons mensen die een hobby hebben, het uitzoeken van hun voorgeslacht. Ik denk niet dat je dat doet als je weet dat je opa of je overgrootvader niet zulke fraaie dingen heeft uitgehaald. Dan laat je dat maar stilletjes liggen en ik zal het ook doen. Het wordt anders als je opeens in de 16e eeuw of in de 17e eeuw iemand tegenkomt die iets heeft uitgehaald. Dat staat zo ver bij ons vandaan. Dat galmt niet meer door in de tijd van nu. Maar als we nou kijken naar de eerste naam hier in Matteüs 1 vers 1, waarmee het geslachtsregister begint met Abraham, of we kijken bij de laatste naam, Jozef en Jacob, we zien wel één spoor lopen. En dat is het spoor van menselijk falen, zonde en schuld. En uitgerekend met dat spoor begint nou het evangelie. Waarom? Omdat God wil onderstrepen dat hij met ons, kijk even naar die namen, en vul je ook je eigen naam even in, met ons is, niet wil zijn, is, dat bewijst de geschiedenis, dat bewijst de vervulling van Gods belofte. Dat bewijst de kribbe in Bethlehem. Dat bewijst het kruis op Golgotha. Dat zei de zaligmaker zelf vlak voordat hij wegging. Ik ben met u. Alle dagen. Je moet maar durven toch? Om dan toch aan die belofte voorbij te leven. Je eigen lijn te trekken. Met alle verwoestende sporen van dien. Dan ben ik er ook bang voor dat jouw naam uitgewist zal worden. Maar die God mag kennen. Die mag ook door genade beleiden vanmorgen. Luister het naar het Adventsevangelie. Mijn geschiedenis begon niet met mijn bekering. Mijn geschiedenis begon ook niet met mijn geboortedatum. Mijn geschiedenis begon ook niet toen mijn ouders samenkwamen. Mijn geschiedenis begon met Matteüs 1... Vers 1. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Door genade mag ik behoren bij zijn familie. Amen.